Luister elke donderdagmiddag van 2 tot 3 naar Radio Signaal op Radio Salto.
Radiosignalen, een programma over gezondheid en de gezondheidszorg voor iedereen. Informatie, gesprekken, nieuws en agendatips. Een uitzending van
Cliëntenbelang Amsterdam en Ombudsman Metropool Amsterdam.
Hele goedemiddag en goed dat u weer luistert naar Radio Signaal. Mijn naam is Anne en het is vandaag alweer donderdag 4 november. Een mooie dag om aandacht te besteden aan de dieren en hun rechten. We gaan vandaag praten met Frederike Schouten van Varkens in Nood, ook wel de advocaat van de dieren genoemd. En we krijgen straks Judith van de Poezeboot aan de telefoon. Nu eerst muziek.
Chicken crazy. Whole chicken just don't stand a chance nowadays. That chicken don't stand a chance no more. You can't go in no restaurant in the world and can't find chicken on the menu. I'll give you $5 if you do. And if anybody invites you to the house for dinner, they can have 4 or 5 different kinds of meat on their mind. But they can't go wrong cooking no chicken. No. You have chicken wings, chicken necks, chicken breasts, chicken backs, chicken thighs and chicken feet. Yeah, they gone chicken crazy. They gone chicken crazy. They gone chicken crazy. They gone chicken crazy. Ow! And a potato ain't doing bad either. Yeah, that's a potato with them chicken. Yeah, well, look here. Y'all think I'm lying, don't you? But a chicken don't stand a chance no more. North, south, east, or west. You can bet your bottom dollar a chicken is in a tub of mess. Look here. Watch this. See that man sitting over there? Watch this. Say, Mr. Man.
Yeah.
Where you from?
I'm from down in Georgia.
What's your favorite meat?
Man, I love me some chicken.
See how I told you? It don't make no difference where you're from. They love that chicken. See that lady over there? Watch this. Say, Miss Lady. Miss Lady? Where are you from?
I'm from New York.
New York. All right, New York. Well, tell me, what's your favorite meat?
Ooh, I just love the way they cook that southern fried chicken. Cause I'm not from down there, you know. I live up north.
Yeah, I know. Got Mississippi written all over you talking about that. Look here. Yeah, they got chicken up in New York. Look here. See that little boy coming down the street? Watch this. Say, little boy.
Yeah, sir.
Where you from?
I'm from California.
What's your favorite meat?
Chicken, man, chicken.
See that? I told you, don't make no difference where you're from. Northeast, south, or west, they love that chicken. They've gone chicken crazy. They've gone chicken crazy. They've gone chicken crazy. They've gone chicken crazy. Ow! Yeah, the red bean ain't doing bad either. You know something else? Ain't no fowl in the air been done up like a poor chicken. We bake him, we boil him, we broil him, stew him, fry him, make chicken soup, chicken dumplings, so forth and so on. You know, if my woman got me some chicken at home for dinner, I'm gonna wring her neck. Yeah, they gone chicken crazy. They gone chicken crazy. Ow! Gone chicken crazy. Ow! Chicken crazy. Ow! Chicken crazy.
Dat was Joe Tex met Chicken Crazy. Een nummer van de Amerikaanse soulzanger Joe Tex uit 1990. 1969, dat later dat jaar verscheen op zijn album Happy Soul. Maar we gaan geen chickens eten, helemaal geen dieren. We gaan het vandaag juist hebben over de rechten van dieren en over het leven van een dier. Hè? Want dieren hebben ook rechten om te leven. Frederike, van harte welkom bij ons in de studio.
Dankjewel.
Jij bent namens Varkens in Nood hier. Jij bent directeur van Varkens in Nood. Je bent ook wel advocaat van de dieren genoemd, maar daar komen we zo nog even op terug. Dier en recht is eigenlijk voortgekomen uit Varkens in Nood en in 2006 opgericht. Kun je ons vertellen wie werken erin samen?
Ja, we zijn inderdaad gestart vanuit de groep die Varkens in Nood al had. Dat bestaat al sinds 1997. En vanuit dier en recht kunnen we ons inzetten voor heel andere dieren. En ook vooral de juridische kant doen. Dus daarom is dier en recht opgericht door dezelfde mensen.
Mooi. En wat waren eigenlijk de eerste activiteiten van dier en recht?
Ja, in eerste instantie is er een stuk gemaakt wat eigenlijk de universele verklaring van de rechten van het dier zou zijn. Dus van het productiedier, toen nog genoemd. Om dieren rechten te geven, om daar aandacht voor te vragen. En wat we veel hebben gedaan in de beginfase, ook juridisch, is met de advocaten en juristen rechtszaken voeren. Veel voor rashonden die gezondheidsproblemen hadden door de manier waarop ze gefokt zijn. Dus om de dieren een stem te geven in de rechtbank.
Oké, dus het gaat inderdaad niet alleen om varkens in dit geval dan, hè? Maar ook over honden. En we gaan het ook nog zo meteen even hebben over paardenmishandeling eventueel. Maar wat is jouw functie bij Varkens in Nood? Want jij bent natuurlijk ook wel, ik noemde het net al, advocaat van de dieren word je genoemd. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, ik ben zelf dierenarts. Ik heb als veearts gewerkt in de varkenshouderij, maar ook bij vleeskalveren en in de melkveehouderij. En ik ben 5,5 jaar geleden bij Varkens in Nood en Dieren en Recht komen werken. Ik ben dus geen advocaat, maar we hebben goede advocaten die met ons werken. En wij zijn, als Dieren en Recht noemen wij onszelf echt advocaat van de dieren.
Ja, juist omdat
we,
dieren.
Ja, juist ja, omdat we natuurlijk opkomen voor de dieren, maar ook vooral dat juridische gevecht voor ze willen winnen.
Ja, precies. Ja. En Dieren en Recht ijvert voor dus het bestaansrecht voor dieren. Maar wat houdt het eigenlijk echt in? Precies, wat moet ik me daarbij voorstellen verder op het juridisch gebied? Gaan jullie dan ook echt naar de rechter toe? En doen jullie ook echt zaken?
Ja, het is natuurlijk heel breed. Dus advocaat voor alle dieren zouden we willen zijn. Maar we focussen wel een beetje. Dus wij richten ons heel erg op de kalfjes. Recent ook meer op de zuivel. Omdat daar de kalfjes uit voortkomen. En omdat mensen daar weinig van weten. En paardenleed. En ook dus die rashonden en raskatten. Omdat er heel veel erfelijke problemen zijn. Juist door de manier waarop ze gefokt worden. En deels doen we dat inderdaad in de rechtbank. Dus dan gaan we gewoon ofwel de overheid. Ofwel supermarkten aanklagen. Of een slachthuis. Of wat er maar op ons pad komt. Waar we denken dat iets te winnen valt voor de dieren. Maar we voeren ook campagne. We willen ook publieksvoorlichting geven. Dus het is best breder dan alleen maar juridische acties.
Ja, ja. Maar je staat soms ook echt oog in oog met degene die jullie hebben aangeklaagd. In dit geval bijvoorbeeld de boeren. Daar ben je zelf ook vaak bij die strafzaken.
Ja, ja, vaak niet de boeren, maar wel de supermarkten of zo die we verantwoordelijk houden.
Oké.
Okay. Ja, dus daar zijn we dan bij.
Druk
met onze advocaat. Ja,
ja. Ze maken zich hard voor strenge dierenrecht. Voor strenge criteria en strikte naleving bij het fokken van honden en katten ook. Je vertelde net al een beetje over dat jullie ook voor de honden opkomen. Waarom pleiten jullie niet voor een algemeen verbod op fokken bijvoorbeeld?
Ik vond het een interessante vraag. Want dan denk je, oh ja, maar mensen willen een hond. Mensen willen een kat. Het is best een discussie waard om te kijken. Moet je wel een huisdier in huis? Kun je er wel goed genoeg voor zorgen? Heb je wel de ruimte? Als je elke dag naar je werk bent, weet ik niet of het zo leuk is voor jouw hond als die elke dag thuis zit in een bench of zo. Dus dat is zeker ook een discussie waard. Maar ook, ja, zoals we er tegenaan lopen met veedieren, is hetzelfde eigenlijk met gezelschapsdieren. Er is zoveel vraag. Mensen kopen deze dieren. En dan kun je op dit moment er toch beter voor zorgen dat ze volgens de wet gefokt worden. Dat ze niet. Dus we adviseren mensen om bijvoorbeeld een kruising te nemen. Niet een rashond, want die rashonden hebben enorme inteelt. En dat leidt tot allerlei erfelijke aandoeningen.
Ja.
Dus dan geef ik liever mensen advies. En een algemeen fokverbod zou betekenen geen dieren meer. En dat betekent dat mensen dan geen huisdier meer kopen. Of je moet ze ver uit het buitenland halen of wat ook. Dus dat, ja, is, ja. Ja, dat gaat voor ons een stap te ver. Hoewel ik wel die discussie belangrijk vind. Want mensen moeten wel echt zorgvuldiger nadenken, vind ik. Bewust, voor ze een dier nemen.
Ja. Meer bewust worden van de keuze die ze maken. Ja. Als ze een huisdier in huis nemen.
Ja, precies. Als je nu kijkt, coronatijd waren er allemaal coronapuppies. Die allemaal nu weer massaal teruggebracht werden naar het asiel. Dan heb je er dus niet over nagedacht. Dat is een soort impulsaankoop. Ja, dat kan echt niet. Het is een levend wezen met eigen belangen en eigen gevoelens. Dus daar dien je gewoon wat beter over na te denken.
Ja, absoluut. Daar ben ik het helemaal mee eens. En het geldt ook voor katten natuurlijk. Hè. Je kan ook naar een kattenasiel of een poezenboot. Maar daar gaan we ook zo nog
supergoed.
Het op terugkomen, inderdaad. En op die manier aan een huisdier komen. En onlangs is er ook een meldpunt geopend voor rashonden. Er zijn veel dieren ook bijvoorbeeld met epilepsie. En hoe komt dat? Kun je ons dat vertellen?
Ja, het is een van de problemen. We hebben een hele tijd aandacht gevraagd voor kortsnuitige honden. Hè? Dus die mopshonden en Franse bulldogs die gewoon de hele leven benauwd zijn vanwege het feit dat ze geen snuit meer hebben.
Want dat zijn ook rashonden.
Dat zijn ook rashonden. Ja, wij hebben als mens bepalen wij dat een dier er zo uit moet zien. En dan is er dus een enorme mate van inteelt om een specifieke ras er op deze manier uit te laten zien. En dat betekent dus heel veel erfelijke aandoeningen en veel van dit soort uiterlijke kenmerken die schadelijk zijn. En die epilepsie, dat zie je aan de buitenkant niet. Maar dat betekent, er zijn echt veel rassen, zoals de Sint-Bernard of Border Collies of zo, waar gigantisch veel van die dieren krijgen epilepsie. Dan weet je eigenlijk dat dat een erfelijke aandoening is, dus dat zit mis in de genen. Dan moet je stoppen met fokken met die dieren. Ja. En dat gebeurt niet. Dus daarom hebben wij dat meldpunt geopend. Omdat er gewoon openheid over moet komen. Dan kunnen mensen zeggen, jij hebt een hond waarmee je nog steeds fokt. Die allemaal nakomelingen krijgt. Allerlei pups die allemaal epilepsie hebben gekregen. Daar moet je mee stoppen.
Ja.
Dus er zijn echt rassen waar 7% van de dieren epilepsie krijgt. En dat is heel schadelijk voor de hond, maar ook voor de eigenaar. Dus
en daar zou er misschien wel een verbod op kunnen komen, hè? Op het doorfokken.
Sterker nog, in feite is dat verboden in de wet, maar daar wordt niet op gehandhaafd. Dus wij willen vooral dat dat invulling krijgt, zodat het ook nageleefd wordt.
Ja. Nee, heel goed. En wat gebeurt er dan met de meldingen? Want krijgen jullie veel meldingen binnen van dit soort...
Ja, zeker toen we dat net openden kregen we echt veel meldingen. Dus we zetten die rassen erop en die dieren erop. En het zet ook gewoon druk op de hele fokkerswereld. En dat is ook onze bedoeling. Wij willen gewoon laten zien dat als een dierenarts heeft vastgesteld dat erfelijke epilepsie is, dat wij het vastleggen. Dus dan kun je nooit meer als fokker zeggen, ik wist dit niet en ik heb nog steeds doorgefokt. Nee. Het was bekend, jij wist het ook. Dus dan ben je gewoon in overtreding als je alsnog met die hond doorfokt.
Oké, ja. Dus met katten trouwens ook heel veel gebeurt dat heel vaak. Hè? Dat er bepaalde rassen met elkaar worden gemengd eigenlijk. En
terwijl menging zou in principe goed zijn, maar je hebt inderdaad een paar... Ja, gelukkig hebben de meeste mensen helemaal geen raskat. Maar gewoon een mengelmoes. Ja. Maar er zijn ook wel raskatten, zoals de pers. Die heeft ook een veel te korte snuit. En je hebt van die katten met te korte poten. En dat is eigenlijk een kraakbeenafwijking. Dus dat is gewoon een ziekte. Als je daarmee doorfokt, dat betekent ook dat een kwart van die dieren uit het nest overlijdt. Het is echt schadelijk om daar bewust op te fokken op een genetische afwijking.
En dat wil je natuurlijk denk ik ook niet als je een huisdier in huis neemt.
Als je er bewust van bent, dan wil je dat denk ik niet als dierenliefhebber. Nee.
Om even terug te komen op, we hadden het net ook over paardenmishandeling. Dat is nogal heftig. Hè? Ik zeg het zo, maar dit is nogal heftig. Tijdens de Olympische Spelen is dit veel aan bod gekomen. Hè? Paardenmishandeling tijdens de Olympische Spelen onder de titel van sport kon op veel verontwaardiging rekenen. Ik vermoed dat er dus wel heel veel misgaat in die zogenaamde paardensport. Het lijkt me ook een heel moeilijk benaderbaar bastion waar veel geld in omgaat. Hoe krijg je nou een lobby van de grond voor betere omstandigheden waaronder die sport, wordt uitgeoefend?
Ja, dat is een goede vraag. Want wij hebben ook het idee dat dat in de maatschappij nog niet zo gezien wordt. Dat het eigenlijk, die dieren die willen niet per se sporten. Dus je dwingt ze met best wel heftige middelen. Ja. Ja, in sommige, je hebt ook van het military, dan ga je over vaste hindernissen. Daar gaat regelmatig breekt een paard zijn been en dan worden ze afgemaakt. Het zijn dingen waar je dier toe dwingt. En waar de paard niet zelf voor kiest. Dus al die dwangmiddelen, zoals heftige bitten die allemaal tot bloedens toe in de mond werken. En zweepgebruik, alles soort dingen, extreme sporten. Daarmee neem je een groot risico voor het welzijn van het dier. Terwijl dat wat ons betreft onnodig is. Waarom zou je dit sport noemen als je het dier in gevaar brengt?
Ja.
Dus het is goed om daar eerst aandacht voor te krijgen. Want dan moet eigenlijk de publieke opinie nog een beetje over kantelen.
Ja.
Want je merkt nu dat mensen daar dat eigenlijk normaal. Ja, we zijn allemaal opgegroeid met het idee dat dit normaal is.
Het is een Olympische sport, hè? Paarden, ja. paardensport.
Dus, en het is topsport, maar een topsporter heeft ook veel blessures. Maar die kiest er in ieder geval vaak zelf voor die carrière. Precies. En een dier niet. Dus nee. Dat is echt is nog best wel een drempel om mensen daarover te laten nadenken.
Ja. En want wat is er op juridisch gebied dan mogelijk voor bijvoorbeeld deze sport?
Ja, voor die sport is dat...
Of doen jullie daar niet heel veel...
Nou, dat is nog lastig. We zijn daar echt nog veel meer bezig met bewustwording. Okay. Discussie over voeren.
Stap
mensen
voor stap.
Moeten hier ethisch een oordeel over vormen. Dus dat is echt nog best een lange weg te gaan om het hierover te hebben. Ja. En je zou wel juridische stappen kunnen nemen als zo'n dier ten val komt en een been breekt en doodgaat of zo. Dan heb je dus best wel grote schade. Het dier heeft het met zijn leven bekocht. Je zou die eigenaar er best voor aansprakelijk kunnen stellen.
Ja, maar gebeurt het ook vaak wel dat je ziet dat toch die eigenaren ook wel aansprakelijk worden gesteld omdat er
op dit moment niet. Nee, maar dieren hebben echt, ja, in onze maatschappij zijn de belangen van dieren echt de allerlaagste prioriteit, lijkt het soms wel. En dat is dus echt heel moeizaam. Dus zelfs als we wetten hebben die op papier zijn er best wel wetten die dieren beschermen. Tegen pijn, tegen lijden, tegen uitzichtloze stress. Maar de realiteit van de dag is dat we dat naast ons neerleggen voor goedkope producten, voor ons gemak, voor het willen hebben van een paard. Ook al staat hij eenzaam in een stal. Dat zijn allemaal dingen die eigenlijk bij wet verboden zouden zijn, omdat ze het dier schaden.
Maar het gebeurt gewoon nog.
Maar het gebeurt omdat er geen handhaving op is.
Want jullie pleiten ook voor een dierenwelzijnsminister in het kabinet. Ja, en daar zijn ook al stappen in ondernomen. Kun je hier iets over vertellen?
Ja, nou dat is omdat we vinden de dierenwelzijn valt onder het ministerie van Landbouw. En dat is een ministerie dat van oudsher de belangen van de landbouw behartigt. En er zit ook een grote landbouwlobby achter.
Het gaat puur eigenlijk meer om de landbouw, de dieren
dus ook
die
het export
in
van producten of zo. Dus dan is er zelfs zo'n hele commissie met het ministerie van Landbouw die in China onze kalfsvlees gaat verkopen of zo. En dat strookt absoluut niet met opkomen voor het welzijn van de dieren. Dus wat ons betreft moet dat helemaal losgetrokken worden. En moet er dus iemand zijn die die titel, misschien wel een minister van dierenwelzijn en natuur of zo. Iemand die wel de belangen van de dieren kan behartigen. En daarmee dus ook de strijd met andere ministeries aan kan gaan.
Ja, en zou dat ook dan weer invloed kunnen hebben bijvoorbeeld op die Olympische Spelen? Dat het bijvoorbeeld geen sport meer wordt bij de Olympische Spelen als dat uiteindelijk wordt bepaald door die minister.
Ja, precies. Of dat sommige takken van sport worden verboden. Of dat sommige dwangmiddelen, zwepen, sporen, allerlei dingen zouden verboden kunnen worden bij wet. Ja.
Want naast het nationaal recht hebben we dus te maken met Europees recht. Kun je daar gebruik van maken om veranderingen af te dwingen bijvoorbeeld? Of is dat nog slechter dan ons nationaal recht?
Ja, nee, ons nationaal recht is in veel gevallen gebaseerd op de Europese regels die er zijn.
Toch
er zit
wel
veel verschil in landen. Maar soms doen we het wel. Bijvoorbeeld met Varkensnood hebben we meegedaan aan een internationale campagne tegen kooien. Want dat is iets wat in het Europese recht zit. En er zijn er heel veel internationale organisaties die daar grote lobby voor hebben gehad. En dat werkt, want nu is er een belofte van het Europese parlement om dieren niet meer te gaan houden in kooien.
En wat voor dieren hebben we het dan over?
Nou, dat gaat over leghennen in legbatterijen. Dus, want er zitten nog steeds kippen met, ik weet niet eens wat ze nu hebben, met z'n zeven in een kleine kooi. Varkens, dus zeugen, moedervarkens, die liggen 5 weken op rij, 2 of 3 keer per jaar, ingeklemd in een kooi, waarbij ze alleen maar kunnen gaan opstaan en liggen. Dat is echt gekmakend. En als je weet hoe intelligent zo'n varken is, dan is het echt niet voor te stellen hoe stressvol dat is. En dus nu hebben we in ieder geval de toezegging dat Europa ook van die kooihuisvesting af wil. En dat zou echt fantastisch zijn.
Ja.
En ook dat gaat nog jaren duren. Maar dus het betekent wel dat als je een gezamenlijk actie onderneemt, dat er wel stellingname komt soms. En dat je verandering op gang kan brengen.
Ja. We gaan even luisteren naar wat muziek.
Oh,
staande ovatie. Dit was Beast of Burden van Betty Midler en Mick Jagger. Beast of Burden is een nummer van de Britse rockband The Rolling Stones. De Amerikaanse zangeres Betty Midler nam het op en het werd in 1984 uitgebracht als de derde en laatste single van haar album No Frills. We gaan verder met ons gesprek. Frederike, dankjewel dat je bij ons in de studio kon zijn. Jij bent hier, mochten de mensen nog net intunen, van Varkens in Nood. Jullie zijn ook heel erg veel bezig met allerlei campagnes. Hele mooie campagnes, mag ik wel zeggen. Eentje is, daarvan is Zuivel is dodelijk. Dat is een campagne die, waar de slogan zo van is gezet. Dat is eigenlijk... Ja, kun je daar wat over vertellen? Het heeft te maken met een anti-rookcampagne, hè?
Ja, precies. Ja. De campagne heet Hulp nodig om te stoppen met zuivel. Dus, stoppen met zuivel.nl. En dan is Zuivel is dodelijk is een van de posters die wij in het straatbeeld hebben laten zien. Waarbij we laten zien dat zuivel dodelijk is voor 1,5 miljoen kalfjes per jaar die geslacht worden. Terwijl ze alleen maar geboren worden vanwege zuivel. En de reden voor deze campagne, het is veel breder. De website legt gewoon uit hoe het leven van een kalfje is. En dat is omdat ik merk, zelfs als dierenarts al, dat bijna niemand weet dat ook veel vegetariërs, die willen niet aan dierenleed mee bijdragen, maar die weten eigenlijk niks van de schaduwkanten van de zuivel. En ik heb zo vaak aan mensen moeten uitleggen dat een koe niet zomaar melk geeft, maar dat is moedermelk. Dus daarvoor is een
kalf voor de kalfjes. Ja, ja, precies.
Maar ook er moet dus ieder jaar, bij iedere koe moet ieder jaar een kalf geboren worden. Maar dat kalf is verder haast niet meer nodig. En dat kalf wordt ook direct na de geboorte bij de moeder weggehaald. En ik krijg vaak dan nog de vraag van bewuste consumenten. En voor biologische melk dan? Ja, ook helaas ook voor biologische melk. Wordt er ieder jaar een kalf geboren. En dat kalf wordt direct na de geboorte weggehaald van de moeder. En dat leeft de eerste weken eenzaam in een hok. Want tot ze 8 weken oud zijn worden ze dus apart gehuisvest. Kunnen ze een ander kalf zien. Maar staan ze niet in fysiek contact met andere dieren. En dat levert enorm veel leed op. Die kalfjes hebben dan ook nog... Ja, ze zijn dus niet nodig. 70% van die kalfjes zijn stieren of vrouwelijke kalfjes die verder zelf niet een melkkoe zullen worden. En die zijn overbodig en die worden als ze 2 weken oud zijn opgehaald, op transport gezet. Soms heel lange transporten vanuit Letland of Ierland en dan naar Nederland gebracht. Om hier in de vleeskalversector te zijn. Dus dat wordt later kalfsvlees en dat wordt dan weer geëxporteerd naar andere landen. Maar die leven hun hele leven binnen in een kale stal op betonnen of houten vloeren. Maar zonder stro, zonder ooit gras te zien, zonder te grazen. En dat is echt een dieronterend bestaan. En daar wilden wij aandacht voor vragen. Omdat mensen, denk ik, al steeds bewuster worden. En er zijn steeds meer mensen die flexitariër zijn of vegetariër zijn. Maar die zuivel is een soort hoek waar je niet aan mag komen. Of waar mensen dat gewoon een heel goed imago heeft.
Ja, gek eigenlijk. Want ja, als je er nu zo over vertelt, ik word er heel erg stil van. Hè, want heel veel mensen zullen misschien ook helemaal niet weten dat dit eigenlijk gebeurt.
Nee, daarom. Dus dan is het ook niet, voel je niet direct schuldig, maar verdiep je. Dus onze precies. Hele boodschap is, verdiep je daarin. En kijk wat de effecten zijn van jouw consumptie van zuivel. En dan moet je voor jezelf de afweging maken of je daar nog aan bij wil dragen. Want er zijn natuurlijk ook, dat is ook wel de reden voor de campagne nu. Er zijn nu zoveel goede plantaardige vervangers voor zuivel. Dus als je eenmaal kokos, soja, yoghurt gebruikt 's ochtends, dan denk je, waarom heb ik mijn hele leven yoghurt van koeien gebruikt? Hè? Want ik bedoel, er zijn al steeds meer mensen die erover nadenken, ook omdat het natuurlijk slecht is voor het klimaat, zuivel. Want koeien stoten enorm veel broeikasgas uit. Dus er zijn meerdere redenen waarom mensen nu veel meer hierover nadenken en waarom er zulke goede vervangers zijn. Ja. En dan als je havermelk cappuccino maakt en je proeft dat, denk je, oh, ik weet niet waarom ik mijn hele leven daar halfvolle melk in gestopt heb, waar een kalf voor geboren is en vervolgens ook dus een kort ellendig leven heeft gehad en dan naar de slacht gaat.
Ja, daar sta je niet meer stil.
Nee, dus we willen mensen erover laten nadenken. Ja. En in eerste instantie dus ook is deze campagne bedoeld. En gelukkig kwam er ook veel ophef over, waardoor veel mensen erover gesproken hebben. Van denk eens na over al die nadelen die er kleven aan zuivel. En verdiep je even in het leven van de dieren die erachter zitten.
En krijg je dan ook echt reacties van mensen die dan echt schrikken eigenlijk van, oh, dit wist ik niet en wat heftig. En ik wil stoppen
veel.
Met het
En ik denk zeker met zuivel, omdat zoveel mensen, er zijn heel veel mensen die best bewust leven. Dus die denken, ik koop biologische zuivel en ik eet al geen vlees. En die schrikken echt dat ze hier nog aan bijdragen zonder dat ze er eigenlijk Zonder dat ze er zelf bij stilstonden. Ja. Dus wat dat betreft, ja, wij willen mensen niet de stuipen op het lijf jagen. Maar het is eigenlijk zo makkelijk om iets anders te doen. Dat als je het eenmaal weet, denk je, nou ja, een piece of cake om iets anders te doen.
Ja, ja. De Europese Unie op het gebied van de zuivel, die doen natuurlijk ook wel wat. Maar wat doen ze goed en fout? En bijvoorbeeld voor vlees?
Doen ze veel goed. We hebben natuurlijk nu wel ook vanuit Europa beloftes om duurzamer te gaan leven, om dieren een beter leven te geven, om in ieder geval ook meer kringlooplandbouw te doen, om de overstap te maken naar meer plantaardige voeding, omdat we gewoon weten dat de planeet het nodig heeft dat we echt minder dierlijke producten gaan consumeren. Dus het is duidelijk en fijn dat Europa dat ook uitspreekt. Maar wat er heel erg fout gaat, is dat er nog steeds gigantische subsidies vanuit Europa gaan naar dat is inkomenssteun voor boeren, maar ook promotie en dus reclamecampagnes voor zuivel en vlees. Dus je hebt bizarre campagnes die betaald worden door onze Europese belastingcenten, die mensen aanzetten tot het kopen van rundvlees of zo. Dus dat een hele promotietour voor varkensvlees. En dat is dan door Europa betaald. Dat is natuurlijk bizar, want dat gaat alles tegen wat je eigenlijk zegt dat we moeten doen. Je hoort natuurlijk, en dat zou best wel kunnen, maar die stappen, ik weet niet waarom. Misschien is de lobby, de tegenlobby, gewoon dermate groot dat niet lukt. Je zou zeggen, je moet mensen stimuleren en helpen. Want natuurlijk is een gedragsverandering niet makkelijk. Dus je moet mensen helpen. Je moet dus gezonde en plantaardige producten goedkoper maken dan heel erg milieubelastende en dieronvriendelijke vleesproducten.
Goedkoop maken.
Er kunnen natuurlijk veel stappen gezet worden, maar helaas gebeurt dat echt nog toch helemaal niet.
Nee. Je ziet soms wel eens weer van die posters, billboards van, ik mag de naam niet noemen, maar van plantaardige melken merken, zeg maar. Ja. En ook tegenwoordig in series valt het me ook op, dat er dan net een zinnetje wordt gezegd over van, oh, ik neem vandaag kokosmelk, lekker, bij de koffie. Of dat je dat toch op die manier misschien wat meer voorbij ziet komen.
Maar dit is grappig, hè? Dus dan komt het vanuit de commercie. En inderdaad, zo'n merk wat je niet kan noemen, die zet gewoon een hele leuke reclamecampagne op, waardoor mensen wel gestimuleerd worden. En we willen ook. Dus we zien ook echt wel dat er een grote groene verschuiving is. En dan denk je, ja, daar wil ik gewoon bij horen. Dus dat is een goede manier om het betere in te steken, denk ik. Ja. Je moet mensen niet om de oren slaan met wat niet moet. Maar je wil wel gewoon samen naar iets beters. En we weten nu al zo goed hoe dat dan eigenlijk zou moeten. Dat je alleen nog hoeft aan te sluiten.
Ja, precies. En zo langzaamaan laten zien wat er ook mogelijk is. En de keus bieden in die zin. Ja. En al even terug te komen op varkens in nood. Hè? Want dat is natuurlijk waar jij vooral voor staat. Hè? Voor de varkens in nood. En de naam, is dat dus ook? Ja, het is natuurlijk de varkens zijn in nood in dit geval. Hè? Maar ik was toch wel heel nieuwsgierig van, ook mijn moeder die had het erover, waar die naam nou vandaan komt.
Ja. In 1997 is de stichting opgericht. En dat was het jaar dat de varkenspest uitbrak. En het was een gigantische uitbraak van een ziekte waar die varkens dus aan lijden. En dat was een veewetziekte en er werden de dieren, nou ja, met het prachtige woord, werden ze geruimd. Dat betekent gewoon doodgemaakt en ter destructie afgevoerd. En in dat jaar zijn er 11 miljoen varkens doodgemaakt. Vanwege deze ziekte. Omdat we er niet op een andere manier mee omgaan. En omdat we zoveel varkens zo dicht op elkaar hebben. Dat als er ergens één ziekteverschijnsel is, dat je dan allerlei stallen eromheen ook allemaal. Nou ja, wat je nu net op het nieuws hoor je hetzelfde met de vogelgriep. Hè? Dus nu worden er allemaal kippenstallen die mogelijk besmet zijn of nog niet eens, maar gewoon dicht bij een andere stal staan.
Preventief.
Allemaal doodgemaakt. Ja. Allemaal doodgemaakt en in de prullenbak gelazerd. Dus het leven van een dier is dan gewoon een soort echt helemaal niets waard. In ieder geval in 1997 was dat echt een grote schande. En 11 miljoen varkens zijn gedood. En de schrijver Voskuil, die heeft toen een oproep gedaan aan mensen om een grote oproep in de krant te laten zetten. Daar hebben mensen aan bijgedragen financieel. met de oproep Varkens in Nood. We moeten hier iets aan doen. Mm. De varkens zijn in nood.
Daar komt
en dat
het
is
vandaan.
Meteen de titel geworden. Want Varkens in Nood blijft gewoon waar.
Precies.
Tot wij zien dat in Nederland, dat we onszelf kunnen opheffen. Omdat alle varkens in Nederland een fantastisch leven hebben. Gewoon met hun snuit in de aarde kunnen vroeten. Maar we zijn er nog ver van.
Ja, want Nederland is een poos geleden aangesproken door de Europese Commissie. Bij 99,5% van alle biggen wordt routinematig een deel van de staart afgeknipt. Dit heet ook wel couperen. Terwijl dit volgens de Europese wet gewoon verboden is. En dat knippen, ik heb zelf ook beelden gezien op jullie website. Ook waarin de reacties die zien zijn van een aantal BN'ers. Wanneer dit gebeurt. Maar de echte beelden mochten dus niet gebruikt worden. Kun jij mij vertellen waarom dat is? Waarom dat eigenlijk nou gewoon niet... mag laten worden.
Het is,
terwijl als mensen het juist zouden zien, hè, dan zouden we misschien een hoop mensen hebben in de wereld die minder, of misschien wel helemaal geen vlees meer zouden gaan eten.
Ja. En of in ieder geval van hun supermarkt of van hun slager eisen dat als ze al vlees kopen, dat dier een staart heeft gehad. Want een staart zou betekenen dat het dier enigszins een goed leven heeft gehad. Dat hij in ieder geval heeft kunnen vroeten. Dat hij niet van ellende en stress gewoon gek is geworden.
Want even voor de mensen die inderdaad niet weten waarom dat dan gebeurt. Waarom wordt nou zo'n staartje afgeknipt?
Ja, varkens hebben eigenlijk zo'n in de gangbare stallen. En ook eigenlijk bij één ster van het Beter Leven Keurmerk. Want dat ligt vooral in de supermarkt. Maar ook daar is het helemaal normaal dat iedere big, als hij 3 dagen oud is, zonder verdoving, zonder pijnstilling, dat zijn staart wordt afgebrand. De reden daarvoor is dat we varkens op zo'n manier houden dat ze zo gestrest en verveeld zijn in kale betonnen stallen, dat ze anders van gekte aan elkaar gaan bijten. Dus om dat te voorkomen dat ze aan elkaar staart bijten, branden we de staart eraf op jonge leeftijd. Alleen dat doet natuurlijk helemaal niets aan het probleem dat er is. Dat die dieren gestrest zijn. Dat ze zich te pletter vervelen. Want ze zijn super slim en intelligent. En het lost dus het probleem helemaal niet op. Sterker nog, ze bijten ook nog aan die kleine stompjes. Dus het is gewoon eerst zaak dat je dieren houdt op een manier die beter bij hun natuurlijk gedrag past. Ze hebben wat stro nodig. Veel liever nog een uitloop. Een snuit die in de aarde kan. En als wij dus dieren niet beter gaan houden, dan blijven we eeuwig tegen de wet in routinematig die staartjes afbranden. En deze postercampagne, dus wij wilden dit laten zien, omdat wij willen laten zien, dit is iets wat gewoon dag in dag uit gebeurt voor al het vlees wat jij koopt. Dat is ook heel erg deze campagne van ons, gericht op mensen die vlees eten, maar die eigenlijk wel een beetje bewust willen leven en denken, ik wil niet bijdragen aan dit dierenleed. En als je het dus zou zien, dan denk ik echt dat je niet meer die carbonade in je winkelmandje stopt.
Dat denk ik
maar
ook.
Maar we mogen het niet laten zien, want het zou te schokkend zijn en de grenzen van fatsoen te buiten gaan.
Okay.
Wie zegt dat? De mediapartijen die dus die bushokjes en abris en zo hebben.
Okay.
Dus dat hebben wij als maatschappij, bepalen we dat we dat niet willen zien, denk ik. Ja. En dat is heel erg waar we nu de nadruk op moeten leggen. Want dat is een hele gekke dubbele moraal. Dat je overal, als je dus een grote poster van een carbonade zou willen ophangen, dat mag wel. Maar nu wij willen tonen hoe die tot stand is gekomen, wat dat voor de dieren betekent, dan mag dat niet. Dan mag je dat in het straatbeeld niet laten zien. En dat is natuurlijk
niet te bevatten eigenlijk.
Nou, het moet andersom. Natuurlijk moet het andersom. Je hebt ook van die vrachtwagens zie ik wel rijden van... dat is ook weer zo'n merk, maar goed. Van een groothandel of zo. Dan zie je eigenlijk zie je een halve dode koe en een lachende slager in een witte jas met een groot vleesmes ernaast. Ja. En dat is dus niet de grens van het fatsoen te buiten.
Nee.
Maar als je laat zien hoe een biggenstaartje wordt afgebrand, dan mag dat niet. Dus wij hebben een animatie eroverheen gemaakt, waardoor het nu enigszins verhuld is.
We gaan even luisteren naar wat muziek. If you didn't care, what happened to me? And I didn't care. For you, we would zigzag away
the bottom in pain. Occasionally glancing up through the rain, wondering which of the bug is to blame. And watching for pigs on the wing.
Pigs on the Wing van Pink Floyd. Het album Animals van de Engelse rockband Pink Floyd uit 1977 begint met Pigs on the Wing Part 1 en eindigt met Pigs on the Wing Part 2. Op het geremasterde CD-album zijn beide nummers versmolten door een gitaarsolo van Snowy White. Hebben we nu aan de lijn Raymond. Raymond, heb ik jou live hier in de studio aan de telefoon dan?
Ja, je hebt mij live in de studio.
Wat leuk om jou weer even te spreken. En dan ook nog gewoon in de studio.
Ja, wat een goeie,
hè? Jij bent hier om jouw column voor te dragen. Ga je gang.
Ja, oké, dank je. Informatie en ervaringsverhalen uit de gokwereld. Veilig en eerlijk gokken bij onze Nederlandse staat. Bij ons kan je veilig en eerlijk een gokspelletje spelen. Dat zegt iedere gokaanbieder. Met zoveel mogelijk reclame en aanbiedingen lokken zij mensen naar hun producten. Doe mee, het is zoveel money. Je krijgt iets voor niets. Gelooft u dat zelf? Maar wat is dat eigenlijk, veilig en eerlijk gokken? Wie bepaalt dat? Tot nu toe zijn dat onze regering en de gokindustrie. Onze Nederlandse staat is hierbij de grootste aanbieder van gokspellen en een monopolist op land-based casinospelen. Dat wil zeggen de Holland Casino's. Daarnaast verdient zij aan de andere kant ook geld door ruim 30% belasting te heffen over de winst. Deze spelers van het grote spel maken de regels en voeren deze uit. De kansspelautoriteit houdt toezicht op de wettelijke naleving. Maar ja, die wordt betaald uit de inkomsten van het gokken. En zo is het kringetje rond. De regering regelt alles via wetgeving en de kansspelindustrie mag deze wetten uitvoeren door middel van zelfregulatie. We weten allemaal wat dit systeem van eigen vleeskeuren voor mankementen heeft. En wie is de grote afwezige? Wie is juist niet betrokken? Juist, diegene waar het allemaal om gaat. De gokker. Of zoals ze het netjes zeggen, de kansspelspeler. Hij of zij die het risico loopt om aan de financiële afgrond te geraken of erger. Wat vindt die er eigenlijk van? Nou, ik als ex-gokverslaafde vind het niet eerlijk en veilig. Nog lang niet. Ik heb de ellende zelf meegemaakt en weet van vele anderen hoe gokken het leven kan beheersen en wat de negatieve gevolgen kunnen zijn. We praten over dakloosheid, verwaarlozing, mentale en fysieke gezondheid, gebroken relaties en grote financiële problemen en suïcide. Wie weet eigenlijk wat veilig en eerlijk is? Wat we wel weten is dat we al jaren te maken hebben met een stijging van het aantal gokverslaafden, nu geschat op ongeveer 80.000 mensen in Nederland. Het aantal mensen dat hulp zoekt bij de verslavingszorg is al jaren dalende, nu ongeveer 2100 mensen per jaar. Slechts een gedeelte daarvan herstelt. Dat is echt een druppel op de gloeiende plaat. Maar er is ook een reden voor een feest, voor alle koningsgezinden. Want we hebben een tweede koning erbij, koning Toto. Met veel bling bling en uiterlijk vertoon daagt deze charlatan uit om mee te doen met een wel heel intelligent voetbalspelletje. Een eentje hier en een tweetje daar. Volgens de advertentiemakers is deze reclame gericht op 25-jarigen en ouder. Maar wij weten wel beter. Wesley Sneijder en consorten bereiken wel degelijk onze jeugd. Of anders komen onze voetballertjes wel via de voetbalclubs in aanraking met gokken. De shirtreclames staan al klaar en in de voetbalstadions of in tv-uitzendingen zijn de logo's van het staatsgokbedrijf Holland Casino en andere gokorganisaties duidelijk zichtbaar. De nieuwsgierigheid van onze jeugd wordt gewekt. Is dat veilig en eerlijk? Of ons koningshuis blij is met deze nieuwe lood aan de stam, dat is de vraag. Wat wel algemeen bekend is, dat Willem wel houdt van een sportspelletje. We sluiten af met een kort ervaringsverhaal. Ik kom regelmatig, ja, als ex-verslaafde, in het Holland Casino. Dat doe ik om op de hoogte te blijven wat daar gebeurt. Maar ik ga ook naar online casino's en automatenhallen. Ik onderzoek namelijk de gokproblematiek vanuit de praktijk en wetenschap. Nu was ik daar en er gebeurde iets opvallends. Een oudere vrouw, ik schat in de 70, komt aanlopen en vertelt blij aan een andere vrouw: hé, ik heb €150 op de kas gewonnen. Ze wil haar trofee, het biljet waar dit bedrag op staat en waarmee je bij de kassa het geld kunt innen, laten zien. Ze schrikt, haar papiertjes weg. De paniek slaat toe. Ze jammert, ik heb het kaartje verloren. Ze zoekt op de grond, haar toehoorder zoekt mee. Een casinomedewerker komt op de commotie af en vraagt wat er aan de hand is. Ik heb mijn kaartje verloren met €150 erop. De paniek en het verdriet is duidelijk te horen. De medewerker stelt enkele vragen. Zegt, alles staat op de camera, we gaan het nakijken. En loopt naar waar ze gokt. De vrouw vertrouwt aan haar collega gokster toe. Ik kan het geld eigenlijk niet missen. Ik heb alleen AOW en wat moet het casino nu wel niet van mij denken? Ik heb al een bezoekersbeperking en mag maar 2 keer per week komen. Als ik nu nog maar wel mag blijven komen. En weer slaat de paniek toe. Misschien krijgt ze wel een tijdelijk bezoekverbod. Dat is duidelijk op haar gezicht af te lezen en dat wil ze helemaal niet. De casinomedewerker komt intussen aanlopen met het papiertje. Deze zat nog in de machine. Hij geeft het aan deze vrouw, wenst haar succes en loopt weg. Alles weer in orde. Iedereen blij, zou je zeggen. Is dat zo? Is getekend Raymond Arons en wij gaan door met de richting uit de gokwereld.
Dankjewel Raymond, Hartstikke mooi. Ik hoop jou snel weer te zien. Dat was Raymond met zijn column Veilig en eerlijk gokken bij onze Nederlandse staat. We hebben te weinig tijd vandaag, vanmiddag. Frederike, ik wil jou van harte bedanken voor jouw aanwezigheid. Nog eventjes, hoe kunnen mensen jou vinden? En hoe kunnen ze eventueel als donateur of als actievoerder bij Varkens in Nood terecht?
Ja, op onze website is varkensinnood.nl of dierenrecht.nl.
Helemaal goed. En dan nog om eventjes terug te komen op de laatste vraag om nog eventjes het te hebben over de stalbranden. Want dat is misschien ook nog wel even een mooie om dat nog eventjes aan de kaak te stellen. Want de afgelopen 5 jaar kwamen er zo'n 190.000 dieren om het leven bij stalbranden. En hoe staat het nu met de brandveiligheid? En zijn er nog veel stalbranden? Gebeurt dat ook nog veel?
Ja, dat gebeurt nog steeds. En gelukkig is onze ministerie nu ook echt op aangesproken dat ze te weinig doen. Ja. En voor ons is het heel helder. Je moet gewoon geen dieren eten die staan opgesloten in een stal. Dus als jij er niet aan bij wilt dragen aan stalbranden, moet je zorgen dat ieder dier gewoon altijd een uitloop heeft. En dan weten we ook dat ze een brand, eventuele brand, kunnen overleven. Dus ja. Alle dieren uitloop. Dat is het enige simpele wat je eraan moet doen.
Heel goed. Ik wens jullie heel veel succes met alle campagnes. En ik zou zeggen tegen alle luisteraars, steun de dieren. En ga naar varkensinnood.nl voor meer informatie. Dan heb ik nu aan de lijn, als het goed is, Judith van de Poezeboot. Eventjes kijkend naar mijn lieve Michiel van de Techniek. Judith, ben jij bij ons aan de lijn in de studio? Kan ik jou al eventjes te woord staan? Of jij mij te woord staan? Ik weet nog niet of er iemand is. Nee. Dan kijk ik toch nog eventjes Frederike weer heel lief aan. Want zijn er nog andere leuke evenementen waar eventueel de luisteraars nog van moeten weten? Of binnenkort misschien nog naartoe kunnen gaan zelfs?
Ja, nee, niet binnenkort. Wij doen wel jaarlijks een weekend van het varken. Omdat we het varken als leuk dier onder de aandacht willen brengen. En mensen zien gewoon nooit dieren. We hebben 13 miljoen varkens in Nederland, maar je ziet er nooit één. En er is een handjevol boeren die de dieren wel lekker buiten vroetend in het bos laat. En wat die leuk. Willen we dan één keer per jaar onder de aandacht brengen. Met het weekend van het varken. Met een open dag voor 5 sterren varkensboeren.
Ah, kijk. Dus, en wat kan iemand dan verwachten als hij daar naartoe gaat? Wat kun je allemaal doen?
Nou, was dit jaar echt superleuk bezocht. Want vorig jaar was het allemaal online gebleven. En dit jaar konden we echt een open dag doen. Met allerlei maatregelen die eraan vastzaten. Maar goed. Dus gewoon een leuke een open dag om te bezoeken. Mensen die hun kinderen meenamen. Kleurplaten van buiten varkens. Gewoon in oog in oog komen met de varken en zien hoe leuk ze zijn.
En hoe,
dat zou ik iedereen aanraden, ja. Ontmoet eens een varken, want ze zijn echt fantastisch.
En dat is één keer in de zoveel tijd? Of
ja, dat doen we één keer per jaar. Dus dat is in het najaar de bedoeling.
Ja, precies. Ja, ja. Even kijken hoor. En dan zijn er nog andere campagnes die je nog even aan de kaak wil stellen?
Nou, voor nu eigenlijk denk ik vooral de aandacht voor het staarten couperen. En vanuit dierenrecht zijn we nog heel druk bezig met de campagne over zuivel. Dus dat is wat mensen in de gaten kunnen houden, ja. Daar zijn we voorlopig nog wel ook in het straatbeeld mee te zien.
Ja, nou en dan zijn er ook natuurlijk nog wel misstanden geweest in Epe. Die zaak is inmiddels al afgesloten. Maar het slachthuis is wel weer open.
Ja.
Kun je daar nog iets kort even over vertellen? Want dat is natuurlijk ook best wel groot het nieuws geweest.
Ja, ook wel. We hadden dus een undercover medewerker in het slachthuis Goschalk.
Ja.
En
vertel maar verder.
Ja. En dat was echt schandalig hoe daar met de dieren werd omgegaan. Het is ook wel fantastisch dat het ministerie dat slachthuis 2 maanden lang heeft gesloten. Dat was nog nooit vertoond vanwege dierenwelzijn. Okay. En nu zijn ze mondjesmaat weer open. Maar wij houden het ook in de gaten. En het strafrechtonderzoek loopt nog. Dus hopelijk worden zij ook nog strafrechtelijk.
Helemaal goed.
Ja.
Nogmaals, dankjewel Frederike voor je tijd. Dan heb ik nu aan de lijn wel Judith van de Poezeboot.
Ja.
Helemaal goed.
Hi. Goedemiddag. Er ging wat mis net.
Ja, inderdaad. Nou ja, goed, dat kan gebeuren natuurlijk. Er gaat wel eens wat mis in de wereld.
Yes.
De Poezeboot is een stichting. In 1987, om precies te zijn, op 3 juni werd de stichting opgericht. Kun je
officieel, hè? Officieel. Toen verwacht de boot er al lang. Alleen, hij is pas veel later officieel een stichting geworden.
Oké. Okay. Ja.
De boot zelf ligt er al vanaf 87.
Kijk, ja, toch precies.
Van de 68, sorry, 68.
Ah, nog langer geleden.
Ja.
Want kun je ons even in het kort vertellen, wat doet de Poezeboot?
Eigenlijk heel veel, maar in kort gezegd...
Jullie vangen katten op, hè? Dat is het belangrijkste.
Ja, dat is in kort gezegd, want we proberen zoveel mogelijk katten te helpen. Maar ook bij katten bij mensen thuis, weet je, die dan problemen hebben of financieel of whatever... Die kunnen we ook helpen. En soms vangen we katten van straat af. Dus het is niet alleen maar die kat op de boot. Maar dat is natuurlijk wel de hoofdmoot.
Ja. En waarom zouden mensen nou eigenlijk hun katten afstaan? Wat zijn bijvoorbeeld verschillende voorbeelden daarvan?
Ja, dat is ook heel divers. Je hebt, je hebt relatieproblemen uit elkaar scheiden. Mensen die gaan emigreren. Mensen die een kind krijgen die dan toevallig echt allergisch is. Die je huis uitgezet worden. De financiële problemen. Dat is het zo'n beetje.
Ja, dus katten van allerlei soorten baasjes en situaties.
Ja, katten die al heel lang met elkaar zijn, maar die elkaar dan opeens het leven heel erg zuur maken, waardoor het beter is om er toch maar eentje af te staan.
Ja, ja.
Dat is echt heel veel soorten. Ja.
Want jullie werken ook samen met dierenartsen. Want in principe worden deze katten die bijvoorbeeld of gevonden zijn, hè, want dat gebeurt natuurlijk ook, moeten soms gecastreerd worden of geholpen worden, op andere manieren behandeld. Hoe zit dit precies? Hebben jullie echt een speciale samenwerking daarmee?
Ja, we hebben een aantal dokters die ons helpen, die dan gewoon ons financieel ook een beetje steunen daarin. En waar we dan als er iets met nood is heel snel terechtkomen kunnen. We komen een aantal delen in Amsterdam, hè, hebben we wel een dierenarts. Caressa is zo'n grote die inmiddels een aantal vestigingen heeft. En het is ook dat mensen als ze een kat bij ons vandaan halen, dan kunnen ze altijd een maand lang gratis naar een van onze dierenartsen, mocht er wat met de kat zijn. Hè. Kat kan altijd van de stress van allerlei dingetjes krijgen. En dan is het natuurlijk lekker als je door heel Amsterdam wat hebt. En Caressa zit ook nog in Utrecht en door het hele land heen. Dus dat is helemaal mooi.
Oh, wat goed. Want jullie worden versterkt, hè, door een hoop vrijwilligers die jullie bijstaan,
ja.
Die jou bijstaan.
Ja.
En kan iedereen zich aanmelden als vrijwilliger of...
Nou, we hebben natuurlijk wel een beetje criteria. Sowieso moet je wat met een kat hebben. Maar ja, anders zal je wel niet reageren om bij ons te komen. Je moet een beetje flexibel zijn. Je moet in een team kunnen werken. Je moet een vaste dag in de week hebben. Want iedereen heeft zo zijn vaste dag. Het is niet zo dat je kan zeggen, nou, ik kom wel aanwaaien als ik tijd heb. Dus er zijn wel wat dingetjes waar je aan moet voldoen.
Leuk. En om nou even terug te komen op de poezen, want daar gaat het natuurlijk om. Hoeveel poezen is er plek op de boot? En komen ze ook snel weer aan een nieuw adresje als ze dan toch de boot wordt te vol bijvoorbeeld? Of hoe gaat dat precies in zijn werk als bijvoorbeeld iemand een poesje wil komen halen of wil adopteren?
We kunnen dus zo'n 50 hebben. En dan hebben we ook nog pleegopvang waar katten heen kunnen. Dus maar ja, oké, dat is het zo'n beetje. Als mensen dus een kat of gevonden hebben of een ander huis zoeken voor een kat en bij ons willen brengen, dan is het eerste wat ze altijd doen is even bellen. Natuurlijk om een afspraak te maken. Dan gaan wij kijken hoe zit de vork in de steel, wat is er aan de hand. Moet hij eerst nog even langs de dierenarts voordat hij bij ons komt, dat we niet een hele doodzieke kat hebben gehad. Hebben we ook wel een keer gehad, een oudere meneer die belde en die zei, ja, mijn kat die ligt hier doodziek op de grond. Ik zeg, ja, maar dan kunt u beter eerst naar de dierenarts en niet naar ons komen natuurlijk.
Nee, precies. Ja. Ja. En heb je dan ook nog vaak contact met de nieuwe baasjes? Zo af en toe?
Ja, zeker, want dan daar slaap je beter van.
Ja.
Nee, we hebben na die tijd altijd contact om gewoon te vragen hoe gaat het. Zijn mensen nog ergens tegenaan gelopen of hebben ze nog vragen? Ze kunnen ons natuurlijk ook altijd bellen. We vragen met de mail altijd fotootjes. En dat is altijd zo leuk om te zien als je dan katten geplaatst hebt die bijvoorbeeld een beetje gestrest of angstig waren en die dan opeens lang uit op de bank liggen in het zonnetje. Weet je,
ja.
Dat is gewoon helemaal te gek. Dat is heel leuk.
Ja, ik ben zelf natuurlijk ook even langs geweest en dat vond ik hartstikke leuk. Ik vond Beas en Orfeus ook twee hele bijzondere katten. Ik wou dat we nog wat meer tijd hadden om verder te kletsen. Maar wie weet nodig ik jou gewoon nog een keertje uit bij ons in de studio. En dan kan je toch nog wat meer komen vertellen over de poezenboot.
Okay.
Dankjewel Judith voor je tijd. En ik wens jullie heel veel sterkte en heel veel plezier. Ook vooral met de katjes.
Gaat helemaal lukken.
En wie weet tot de volgende keer. Dankjewel Judith.
Dank je. Hoi.
Dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze uitzending. Ik wil natuurlijk ook van harte bedanken Frederike Schouten nog van Varkens in Nood. Judith van de Poezenboot, maar dat had ik net al gedaan. Verder ook nog dank aan lieve Janine. Die heeft op dit moment veel sterkte en kracht nodig. Dus heel veel liefde en kracht voor jou, Beb en Michiel. En natuurlijk Raymond. Voor meer informatie over onze uitzendingen, check dan onze website www.radiosignaal.nl. Vergeet ons natuurlijk niet te volgen op Facebook en steun de dieren. Ga naar www.varkensinnood.nl. Tot volgende week.